Heere God, we hebben gezongen, kom met uw kracht, o Heer. En hoe ouder ik word, hoe meer ik besef hoe nodig ik dat zelf heb als ik uw woord breng, dat het uw kracht zal zijn die mijn eigen zwakheid en onvolkomenheid overstijgt, maar dat het ook uw kracht zal zijn die onze oren openmaakt en onze harten ontvankelijk maakt, zodanig dat het woord wat u spreekt en al zo lang geleden hebt opgeschreven, maar nog altijd levend maakt, dat dat woord mag in goede grond vallen en veel vrucht mag voortdragen. Heer, u weet dat ik besef dat ik niet in staat ben, niet bij machten ben om dat te bewerken. Alleen u kunt dat door uw kracht, Heer. En daar wil ik dan ook voor bidden. Amen. Hoe is het met je hart? Sommigen zullen daar heel... Dat ding staat hier te wiebelen. Sommigen zullen daar heel emotionele gedachten bij hebben als ik die vraag stel. En Michel? René? Hoe is het met je hart? Hopelijk fysiek oké. Hoewel je het nooit helemaal zeker weet, hè? Soms vallen mensen gewoon dood. Sportmensen inclusief. Ik wil jullie niet ongerust of bang maken, maar toch stel ik heel bewust de vraag, hoe is het met je hart? En het hart zoals de Bijbel erover spreekt natuurlijk. Hart, zoals de Bijbel erover spreekt, is het centrum van wie je bent. Je persoonlijkheid, je karakter, je wil, wat het Engels je mind noemt, wat wij soms vertalen met je verstand, maar dat is niet helemaal hetzelfde. Gewoon wie je bent als persoon, omschrijft de Bijbel als je hart. En daarom stel ik jullie die vraag, hoe is het met je hart? Ik ben heel simpelweg in de concordantie gaan kijken en naar woorden gezocht die alleen al maar in het Nieuwe Testament gekoppeld worden aan hartsgesteldheid, hartstoestand. En het lijstje klinkt niet altijd even vrolijk. Dus niet ik, maar de Bijbel zegt, hoe is het met je hart? Is het hard? Is het vet? Is het traag geworden? Is je hart onverstandig? Heb je een paar of veel verborgen plekken in dat hart? Heb je een boos hart, een ongelovig hart? Of is je hart bezwaard en kent het daardoor grote droefheid? Of anders, is je hart rein? Is het zachtmoedig? Is het nederig? Is het vroom? Is je hart verblijd? Is je hart eenvoudig? Is je hart gezuiverd? Ik wil duiken in het Oude Testament naar het eerste boek van Samuel, waar we een heel bijzondere geschiedenis gaan lezen die met het hart te maken heeft. 1 Samuel, hoofdstuk 10. Vanaf vers 20 wil ik lezen. Het is mij vooral om het vers 26 te doen, maar ik wil lezen vanaf vers 20, dat je een beetje de context begrijpt van het ene vers wat ik onder jullie aandacht wil brengen. Dus 1 Samuel, hoofdstuk 10, vanaf vers 20. Samuel liet de stammen van Israël aantreden en het lot viel op de stam Benjamin. Vervolgens liet hij de families van de stam Benjamin aantreden en het lot viel op de familie van Matri. Uiteindelijk viel het lot op Saul, de zoon van Kis. Ze gingen naar hem op zoek, maar ze konden hem niet vinden. Daarom raadpleegden ze nogmaals de Heer. Waar is de man die ontbreekt? Daar is hij, zei de Heer. Hij houdt zich schuil tussen de bagage. Kun je je bijna niet voorstellen wat daar beschreven staat. Hè? Saul speelt verstoppertje en God zegt van, ik weet waar je zit. Daar is hij, zei de Heer. Hij houdt zich schuil tussen de bagage. Ze renden op hem af en haalden hem tevoorschijn. Toen hij tussen het volk stond, stak hij met kop en schouders boven iedereen uit. Samuel zei tegen de Israëlieten, ziet u wat voor iemand de Heer gekozen heeft? In heel het volk is er geen tweede als hij. En het volk juichte en riep, leve de koning! Daarop wees Samuel het volk nogmaals op de rechten die aan het koningschap verbonden zijn en stelde die op schrift in een boekrol die hij voor de Heer neerlegde. Daarna ontbond hij de volksvergadering en iedereen keerde terug naar huis. Ook Saul ging weer naar zijn woonplaats Gibea. Een leger van dappere krijgslieden ging met hem mee, door God daartoe bewogen. Tot zover. Denk je van, ik dacht dat je iets over het hart ging zeggen. Wat is er dan zo bijzonder aan het gedeelte wat je gelezen hebt? En wat was er zo bijzonder aan dat laatste hart? We hebben gelezen dat Saul naar zijn plaats teruggaat. Saul, die de eerste koning was van het volk van God. En Saul gaat terug en hij gaat niet alleen. Een hele hoop dappere mannen gaan met hem mee. Door God daartoe bewogen, staat er in onze vertaling. Of in de NBV-vertaling. Als je naar de NBG gaat. Mannen gingen met Saul mee aan wie God dit in het hart gegeven had. Aha, daar is de link. Aan wie God het in het hart gegeven had. En ik ken jammer genoeg geen Grieks, dus ik moet mij beperken tot leesbare vertalingen. In het Engels staat het nog krachtiger. Whose hearts God had touched. Hij had mannen uitgekozen wiens harten door God zelf waren aangeraakt. Hoe bijzonder is dat? En waarom het zo bijzonder is, daar kom ik straks op terug. Maar God doet dat niet alleen bij de mannen die met Saul meegaan. Als we naar vers 9 gaan van het hoofdstuk wat we hebben gelezen, dan zien we dat Saul eigenlijk hetzelfde te beurt valt. Saul krijgt, als hij nog bij Samuel is, een hele hoop zaken waarvan Samuel zegt van, kijk, dit gaat met u gebeuren. En toen Saul Samuel had aangehoord, dan ging Saul op weg terug naar huis. En in vers 9 staat, en inderdaad, zodra Saul zich had omgedraaid om zijn weg te vervolgen, maakte God van hem een ander mens. En in de NBG-vertaling staat er, God schonk hem een ander hart. Vindt u dat bijzonder, dat daar staat? Dat God Saul een ander hart schonk, dat God mannen aanraakte in hun hart, zodanig dat ze Saul gingen volgen op weg naar zijn plaats. Waarom is dat zo bijzonder? Op zich zou je kunnen zeggen, het bijzondere, het feit alleen al dat God het doet, is bijzonder. Sommige mensen hebben moeite met schepping en evolutie. En sommigen denken van, misschien heeft God alles wel in gang gezet, maar dan is het ook daarbij gebleven. Als je de Bijbel gaat lezen, dan kan je dat niet staande houden. Je kunt het niet staande houden, je kunt het op zich al niet staande houden dat alles zomaar vanzelf gekomen is. En je kunt het zeker niet staande houden dat God alles zomaar in gang gezet heeft als een wekkertje die hij opgewonden heeft en gezegd van, nu ga ik iets anders doen, in een ander melkwegstelsel heb ik ook nog dingen te doen. De hele Bijbel door zie je God voortdurend aan het werk, niet alleen met zijn schepping en in zijn schepping, maar ook met de mensen en in de mensen. God heeft mensen gemaakt naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis, met het doel niet alleen met hen samen dingen te doen, maar ook in hen dingen te doen. In hen dingen te veranderen die door hun eigen keuze volledig fout zijn gegaan. En dat op zich is bijzonder. Maar dit verhaal heeft toch nog een dimensie die het eigenlijk bijna onbegrijpelijk maakt wat God hier aan het doen is. God raakt mannen aan om met Saul mee te gaan en ze gaan omdat God hen heeft aangeraakt. En Saul, die zich verstopt tussen de bagage, wordt door God aangeraakt, krijgt Gods geest, wordt toch in staat gesteld om die taak op zich te nemen. Maar waarom is het zo bijzonder? We gaan terug in Samuel. We gaan een paar stappen terug om het bijzondere van wat hier aan de hand is in de verf te kunnen zetten. Ik ga terug naar 1 Samuel hoofdstuk 8 en ik lees enkel de verzen 4 en 5. 1 Samuel hoofdstuk 8, de verzen 4 en 5. De oudsten van Israël kwamen daarom bij elkaar en gingen naar Rama, naar Samuel. U bent oud geworden, zeiden ze, en uw zonen volgen uw voorbeeld niet na. Benoem liever een koning om ons te besturen, zoals alle andere volken er een hebben. Dat is de context. Dit is net gebeurd, een paar dagen, weken, hooguit voor de situatie die ik daarnet heb gelezen, de geschiedenis die ik daarnet heb gelezen. Het volk komt bij Samuel en zegt, we willen een koning. En ze geven twee redenen. De reden die we hier gelezen hebben, hebben ze gezegd van, zoals uw zonen bezig zijn, Samuel, zo loopt het niet goed af, geef ons maar een koning. En als je hoofdstuk 12, vers 12 leest, dan zegt Samuel in zijn afscheidsrede, omdat jullie de dreiging voelden van de volken rondom ons, omdat jullie die dreiging voelden, vroegen jullie om een koning. Hoofdstuk 12, vers 12. Wat is de reactie van God hierop? We lezen een paar verzen verder in hoofdstuk 8. Samuel begrijpt direct wat er aan de hand is. Is er ondersteboven van, gaat naar God. En hoe reageert God in vers 7? Maar God, maar de Heere, die antwoordde, geef gehoor aan de stem van het volk. Aan alles wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niet, ze verwerpen juist mij als hun koning. Zo is het altijd gegaan, vanaf de dag dat ik hen uit Egypte heb geleid tot nu toe. Ze hebben mij de rug toegekeerd en andere goden gediend. En zo vergaat het nu ook jou. Dat is de situatie. Probeer u in te beelden, een paar weken hooguit voor Saul zijn hart wordt aangeraakt, de mannen hun hart door God wordt aangeraakt, zegt God tegen zijn volk, wat jullie nu vragen, is gewoon niet meer of niet minder dan mij verwerpen. Je keert mij de rug toe, je laat mij vallen, je krenkt mij in de eer die ik als God verdien, en jullie gaan om een koning vragen. Dat is de situatie. God, zoals hij het al zo vaak heeft meegemaakt, en hij zegt het ook, het is niet de eerste keer, hier zijn ze weer, dat volk van mij. Maar wat maakt het zo bijzonder? Wat maakt het nog bijzonderder? Als we naar hoofdstuk 9 gaan, vanaf vers 15. Om te tonen het hart van God. God zegt, Samuel, ik wil dat je begrijpt dat wat het volk vraagt, betekent dat ze mij de rug toekeren. En dan gaan we een paar verzen verder in het boek van Samuel, in hoofdstuk 9, vers 15. Een dag voor de komst van Saul had de Heer aan Samuel bekendgemaakt, morgen om deze tijd stuur ik je een man uit Benjamin. Hem zul je zalven tot vorst over mijn volk Israël. Hij zal mijn volk bevrijden uit de greep van de Filistijnen, want ik heb me hun lot aangetrokken en hun roep om hulp gehoord. Ik moest aan een lied denken, hè, van wat een God is hij. Ik denk, als je voorbeelden uit de Bijbel wil hebben van, wat moet ik mij daarbij voorstellen als we zingen, wat een God is hij, dan heb je het hier. Hooguit een paar dagen voordien heeft God gezegd van, dit God, altijd, dit volk, altijd hetzelfde. Ze keren mij de rug toe, ze willen een koning en ze willen mij niet als koning. En wat zie je die God doen? Wat zie je dat God doet? Een paar dagen ervoor stuurt hij er een paar ezels op weg. We hebben het niet gelezen, maar de pa van Saul is zijn ezels kwijt. Zoek, weggelopen. En Saul gaat op zoek. En door op zoek te gaan, komt hij Samuel tegen. En God zegt tegen Samuel, er zal er een langskomen, ik zal die aanstellen tot koning. God die zichzelf gekrenkt voelt en die zichzelf verlaten voelt, God zelf zegt van, en toch ga ik door met dit volk en ik kies de koning. En niet alleen dat, ik heb het hulpgeroep van dit ongehoorzame volk, het staat er niet bij, maar ik heb het hulpgeroep van mijn volk gehoord en ik zal zorgen dat ze een koning hebben die hen in staat zal stellen om over de vijand te overwinnen. En daarna raakt God Saul zijn hart aan en grijpt de geest van God Saul aan en daarna raakt God harten van mannen aan en die gaan mee met Saul. Begrijp je waarom het zo wonderlijk is wat hier staat? Dat dit de God is die wij mogen kennen en leren kennen. Wat een waterval van genade in dit gedeelte. Wat een waterval van genade dat God die zich verlaten voelt en de rug toegekeerd voelt, toch weer op weg gaat en zegt van volk, ik zal wel zorgen dat je een koning krijgt. En ik zal wel zorgen dat de druk van jullie vijanden verdwijnt. En eigenlijk is het nu niet anders. In de tijd zoals we die nu kennen, de tijd van het Nieuwe Testament, is het nu niet anders. Paulus schrijft, er is niemand die God ernstig zoekt. Dat is de vaststelling die God maakt als je naar de wereld kijkt. Er is niemand die God ernstig zoekt. En dan lees ik twee verzen uit de brief van Petrus. 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 9 en vers 10. 1 Petrus, hoofdstuk 2, maar straks gaan we terug naar Samuel, hè? Maar even een sprong. Om te zien hoe actueel en hoe herkenbaar Gods genade nog altijd is. Wij die God niet ernstig zoeken, wat schrijft Petrus? 1 Petrus, hoofdstuk 2, vers 9. Maar u, wij dus, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. Wonderlijke, bijna onbegrijpelijke God van het Oude Testament, die verlaten wordt en toch met zijn volk op een wonderlijke manier verder gaat, diezelfde wonderlijke God is vandaag precies dezelfde. Hij roept ons uit de duisternis. Wij die eens niet naar hem zochten, krijgen een nieuw hart om hem te gaan zoeken en te leren kennen. Eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. God raakte toen mensen aan, God raakt nu nog altijd mensen aan met datzelfde verlangen, dat ze in beweging zouden komen voor hem. En waarom doet God dat? En als ik naar Samuel het verhaal opnieuw en opnieuw lees, dan ontdekte ik eigenlijk een microreden en een macroreden. Iets op kleine schaal en ook iets op grote schaal. We gaan terug naar Samuel. Als je 1 Samuel 8, 9 en 10 hebben we nu een paar versen uitgehaald. Wat zie je gebeuren in 1 Samuel 11? De oorlog komt er al aan. De druk van de vijand is niet zoiets van, we zijn bang dat er misschien wel iets fout zou kunnen lopen en daarom hebben we een koning nodig. Nee, die druk was heel reëel. En in 1 Samuel 11 komt er een heel specifieke stad onder druk te staan. En omwille van die specifieke druk, die oorlogsdreiging, heeft God gezegd van, ik heb het hulpgeroep van mijn volk gehoord, ik zal jullie een koning uitkiezen en ik zal zorgen dat er dappere mannen zijn wiens hart wordt aangeraakt om met de koning mee te gaan en te strijden voor het volk. Dit is de micro-reden waarom God mensen harten aanraakt om in beweging te komen. Maar zijn reden gaat veel verder. Dan maak ik een sprong naar hoofdstuk 12. In hoofdstuk 12 geeft Samuel een soort slotrede. Hij voelt zich oud worden en hij geeft een slotrede voor zijn volk. En in vers 22, het tweede stuk van vers 22, dus hoofdstuk 12, vers 22, daar lezen we. Want hij heeft zelf besloten om u tot zijn volk te maken. Hoofdstuk 12, vers 22, het laatste stuk. Want God heeft zelf besloten om u tot zijn volk te maken. Dat is het macro-verlangen van God. En daartoe zijn alle middelen goed bij manier van spreken. Want je kunt je afvragen, wat hebben die mannen zo speciaal gedaan dat God hun hart had aangeraakt? Misschien niet veel. Maar Gods macro-verlangen was, ik heb besloten om jullie tot mijn volk te maken. Een volk dat mij toebehoort, een volk dat mij wil volgen en wil dienen. En daartoe raakt God mensenharten aan om ze in beweging te zetten. En je kunt je de vraag stellen van, is dat iets van toen? Vind je dat alleen in het Oude Testament terug? Maar eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Op microschaal krijg je ook een aantal voorbeelden. Je ziet op een bepaald moment Filippus die het op het hart krijgt om naar een plek te gaan waar hij iemand ontmoet die in de Bijbel aan het lezen is en zich allerlei vragen stelt. En God zegt van Filippus, daar moet gij zijn. Ik stuur u, zorg dat je op die moment die man tegenkomt en hem het evangelie uitlegt. Op microschaal brengt God mensen in beweging. Terug een klein beetje naar mijn lievelingsbrief, hè, Filippus. Wat lezen we over het begin van de gemeente, Filippenzen, sorry. Lydia schonk aandacht aan God en de boodschap van God en God opende haar hart. Lydia schonk aandacht, God opende haar hart. En misschien heb je zelf wel van die verhalen. Ik weet vast en zeker dat er sommigen van jullie dat soort verhalen hebben. Dat ze een innerlijke drang krijgen om iemand op te zoeken, om iemand te bellen, om iemand een woord uit Gods woord te geven. En dat God jou de genade geeft dat je ontdekt van, dit was precies op het goede moment. Het juiste woord op de juiste plaats. God die jou had aangeraakt, jouw hart had gevoelig gemaakt voor wat hij wou. En dat je ontdekken mag van, ik ben een instrument geweest in Gods hand. Dat is de microbedoelingen die God heeft om mensen harten aan te raken. Maar God heeft ook in deze tijd nog altijd een macrobedoeling met het aanraken van mensenharten, om mensenharten in beweging te brengen. Je hoeft het niet op te zoeken. Ik wil de heel gekende verzen voorlezen van Paulus aan de Efeziërs in hoofdstuk 5, waar het over het huwelijk gaat, maar eigenlijk niet alleen over het huwelijk. Mannen, voor de mannen die hier zijn, ondertussen krijg je ook een veeg uit de pan, mag wel, soms. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven, om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Dat is het verlangen van Christus. Dat is het verlangen nu van Christus, om straks een gemeente te hebben die zonder vlek of rimpel en heilig voor zich zal staan. En alle middelen bij manier van spreken zijn goed om dat doel te bereiken, want daar gaat Christus hart naar uit. Een bruid te hebben die volledig zonder vlek of rimpel is. En alle werk wat God in deze wereld doet, heeft twee bedoelingen. Zorgen dat die gemeente zo groot mogelijk wordt, die bruid zo groot mogelijk wordt, en dat ze zuiver wordt. Dat ze onbevlekt en zonder rimpel straks voor de troon kan staan, als een eerbetoon aan de redder. Daarom raakt God mensenharten aan. Wat kan er in de weg staan? Wat stond er in de weg? Voor die mannen die op dat moment in de tijd van Samuel werden aangeraakt, blijkt er op het eerste gezicht niet echt veel in de weg te staan. Alhoewel, maar God brak door. Maar toch een aantal waarschuwingen die Samuel geeft. Het eerste wat opvalt is dat tot twee keer toe het volk zegt van, we willen een koning zodat we worden als alle andere volkeren. Als je aangeraakt wil worden door God in je hart om op microschaal en op macroschaal gebruikt te worden, dan is gelijkvormigheid aan deze wereld een gigantische belemmering. We willen zijn als alle volken. Of zoals hij in vers 21 van hoofdstuk 12 zegt, dwaalt niet af om achter iets aan te lopen dat niets oplevert en niet bevrijdt omdat het niets is. In de oude vertaling staat er ijdelheden achterna lopen. Dwaal niet af om achter iets aan te lopen dat niets oplevert. Dat kan in de weg staan in een proces waarin God jouw hart wil aanraken om in beweging te komen in zijn koninkrijk. Hardheid van hart, hardnekkigheid noemt Mozes het vaak. Jullie zijn een hardnekkig volk en dat kan in de weg staan. Ik wil mezelf, maar ook jullie, oproepen tot iets. Spreuken hoofdstuk 4, vers 23, er staat: van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Spreuken 4, vers 23. Waartoe wil ik mezelf en jullie oproepen? In de eerste plaats, bewonder Gods oneindige genade. Bewonder Gods standvastige liefde. Het is onbegrijpelijk dat God doet de dingen die hij doet. We zijn als mens niet in staat om op die manier genade en liefde te betonen. Maar bewonder Gods oneindige genade en Gods voortdurende en standvastige liefde. Dat is de oproep nummer 1. De oproep nummer 2, verlang dat hij je tot zijn zoon en zijn dochter maakt, microschaal. Verlang ernaar dat God jou persoonlijk als zoon en dochter van hem zal willen gebruiken in de leefwereld die jij meemaakt, die jij ziet, die jij tegenkomt. Maar verlang ook dat we dat als gemeente kunnen zijn op de plek waar we hier zijn. Daarnet is al gebeden dat we een licht mogen zijn in deze stad. Verlang ernaar dat God ons als een kerk maakt, als een volkje hier in deze stad. Tot zijn volk maakt in deze stad. Bewonder Gods oneindige genade en standvastige liefde. Verlang ernaar om op microschaal tot zijn zoon of dochter gemaakt te worden en als zijn gemeente gemaakt te worden, als zijn volk hier in Halle. Derde uitdaging, oproep, toets je hart. En bid ervoor. Ik ga hier een tekst leggen die ik op internet heb gevonden. 7 manieren om voor je hart te bidden. En er zitten best confronterende zaken tussen. Dus als je wil, mag je het meepakken. Er zijn er 7 thema's die genoemd worden. Je kunt er elke dag 1 uitpikken om voor te bidden. Je kunt er 7 weken mee aan de slag gaan. Je kunt er 7 maanden mee aan de slag gaan. Je kiest het zelf maar uit hoe je het gaat doen. Maar het is een uitdaging, een heel persoonlijke uitdaging om je hart te toetsen en voor je eigen hart te bidden. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Ik wil afronden met een belofte. Een belofte die God geeft. Terwille van in hoofdstuk 12 van Samuel, hoofdstuk 12, vers 22, het eerste stuk. Terwille van zijn grote naam zal de Heer zijn volk immers niet in de steek laten. God laat zijn volk niet in de steek. Hij wil zich een volk maken. En om dat te bereiken, verbindt God er zich toe om te zeggen van, jou laat ik nooit los. Er mag gebeuren wat er wilt, maar jou laat ik nooit los. Ik hoop en ik bid en ik verlang voor mezelf dat God mij in die weg mag meenemen, mij uitdaagt om op mijn eigen hart te letten, maar op wonderlijke manieren in staat mag zijn om mij aan te raken, om mij in beweging te krijgen. Dat is mijn verlangen voor mezelf en voor jullie. Amen. Laat ons een moment stil zijn en misschien moet je in dat moment al beginnen met je eigen hart te toetsen. En te vragen dat God jou maakt tot de zoon en dochter die hij wil. En ons maakt tot de gemeente die hij wil. Ik wil u eren als een God van onbeschrijfelijke en vaak onbegrijpelijke genade. Dat wanneer u gekwetst wordt en gekrenkt wordt, Heere, dat u uw liefde niet terugtrekt, maar zorg blijft geven aan uw volk. Liefde blijft betonen aan uw volk. Uitredding blijft schenken aan uw volk. Wat een genade. Wat een wonderlijke, onbeschrijfelijke genade. Wat een liefde heeft u voor uw volk, Heere. En wat een wonder dat wij een deel zijn geworden van uw volk. Geroepen uit het duister, van een dood hart, een levend hart gekregen, door de uitstorting van uw geest. Wat een wonder, Heere. Help mij om u te eren, om die onbeschrijfelijke genade en liefde van uw kant. Maar Heer, maar help mij ook om mijn eigen hart te toetsen en te bewaren. Niet alleen te toetsen, niet alleen even in de spiegel te kijken, maar om het zuiver en rein te bewaren. Maar ook niet om dan in mijn zetel te gaan zitten, maar om bruikbaar te worden voor u en uw koninkrijk. Dat het handen en voeten mag krijgen. Maak mij bereid, Heer, om een dienstknecht te zijn in uw koninkrijk. Maar dank u ook, Heere, voor uw belofte, dat het werk wat u begint, dat u het voortzet en zult voortzetten tot de dag dat u, Heere Jezus, weer terugkomt en ons zult thuishalen, onbeschrijfelijk mooi, Heere, onbevlekt, onberispelijk, zonder rimpel, volmaakt, omdat u volmaakt bent. Maar tot die dag, Heere, maak ons bereid en raak ons aan.